Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live.
Goedemiddag. Je luistert of kijkt naar het tweede uur van De Ondernemer Live. Dank aan Roland voor het eerste uur Business Mobility. Wij gaan door met andere ondernemersonderwerpen. Zo hebben we straks een manier om heel modern reclame te maken voor je bedrijf of je winkel. En daarna duiken we in de wereld van heel gezonde supplementen. Maar we beginnen de tweede uur met afspraken en regels op de werkvloer. Kantoor Ethiek heet het bedrijf dat samen met opdrachtgevers voor een prettige en vooral ook veilige sfeer op de werkvloer zorgt. En in de studio Liesbeth den Engelsman en Melanie van Wijk van Kantoor Ethiek.
Hey.
Welkom beiden.
Ja, dankjewel.
Laten we nou meteen even doorpakken. Wat is nou typisch een voorbeeld van wat jullie meemaken op de werkvloer?
Ja, dat kan van alles zijn eigenlijk. Maar wat we vooral meemaken is dat wij binnenkomen en dat er meldingen krijgen. Daar heb je het over, hè? En die meldingen zijn vooral gericht op, eigenlijk als we het even heel breed kijken naar Nederland. Het heeft 1,1 op de 6 medewerkers. He, die krijgt wel eens te maken in zijn carrière met pesten, intimidatie of discriminatie. Dus dat is ook wat wij over het algemeen meemaken als we meldingen binnenkrijgen. Mm-hmm. Wat we in de media zien is natuurlijk enorm extreem. Dat is niet wat we over het algemeen dagelijks aan meldingen binnenkrijgen.
Oké.
Ja.
Wanneer is dit begonnen en waar komen jullie vandaan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, wij zijn 1,5 jaar geleden begonnen met Kantoor Ethiek.
In Amsterdam, hè?
In Amsterdam.
Ja.
En ik ben zelf 23 jaar advocaat geweest.
Okay.
Dus ik heb een juridische achtergrond en daar doe ik nu nog een heel klein beetje mee.
Mm-hmm.
Want met Kantoor Ethiek, we zijn niet alleen de vertrouwenspersoon voor bedrijven. Maar we doen echt alles eromheen. Dus gedragscodes, klachtenregelingen. Dus daar komt nog een beetje mijn juridische kant naar voren.
Mm-hmm.
Dus om alles vooraf goed te regelen. En eigenlijk ook dus te voorkomen dat het misgaat op de werkvloer.
Oké, 1,5 jaar geleden begonnen. En Melanie was een vriendin van je, of een kennis, of een collega?
Ja, we kennen elkaar van...
Alle drie?
Ja. Ja, we kennen elkaar uit de studententijd. We hebben samen gewoond. Maar ik heb een communicatieachtergrond.
Ja.
En ik ben ondernemer geweest hiervoor. En had ik een PR-bureau, een communicatiebureau.
Okay.
En Liesbeth zit natuurlijk op het juridische. En ik op de communicatiekant. En we merken natuurlijk ook dat dat heel erg belangrijk is. En ook voor de reputatie van je organisatie. Als je het goed hebt geregeld. En mensen graag bij je willen werken. Blije medewerkers. Zorgt ook voor een goede reputatie van je organisatie.
Ja, snap ik. 1,5 jaar geleden begonnen. En hoe begin je dan? Hoe zorg je ervoor dat mensen van jullie bedrijf horen?
Ja, gewoon beginnen. En tegen iedereen zeggen. Nou, en mail is ook heel erg goed met LinkedIn en dingen naar buiten brengen. Maar vooral via ons eigen netwerk zijn we begonnen met via contacten leggen met meestal HR of de directie.
Mm-hmm.
En of dan komen via de directie bij HR. En zo is het allemaal begonnen.
Juist. En hoe is het georganiseerd? Want jullie hebben ook een netwerk van mensen die met jullie meedoen in het land, toch?
Ja.
Vertel.
Klopt.
Hoeveel? Waar?
Wij hebben allemaal verschillende vertrouwenspersonen. Dus in Den Haag, in Brabant, in het Oosten. Nou, in Amsterdam veel, Utrecht. Want vaak hebben bedrijven ook verschillende vestigingen in het land. En is het ook vaak fijn om iemand even persoonlijk te zien. Hè? Als er een melding binnenkomt. Het kan ook via Teams natuurlijk. Maar het is ook fijn om even persoonlijk contact te hebben. Dus daarom hebben we een landelijk netwerk, zodat we iedereen kunnen bedienen.
Ja, en Maakt het dan in zo'n klein land als Nederland ook uit dat je in Brabant opereert met het net iets meer gevoel van hoe het in Brabant eraan toe gaat? Werkt dat zo?
Ja, zo werkt het uiteindelijk toch wel. Want ja, je kan je voorstellen dat culturele verschillen ook in Nederland spelen. Ja, dat is al. Als je zeg maar de grens overgaat, hè, naar België hoort het vaak waarschijnlijk hier aan tafel zaken doen met de Belgen is toch weer anders dan zaken doen met Nederlands. En zo geldt het eigenlijk ook, in Nederland.
In Nederland, ja. Ja, met Belgen moet je altijd heel lang lunchen, heb ik gehoord.
Ja, dan ook niet vervelend.
Zeker niet vervelend. Oké, ik ben werkgever. Dat is, dan neem ik vaak degene die met jullie contact opneemt.
Klopt.
En ik heb 10, 100, hoeveel mensen moet ik hebben? Of maakt dat niet uit?
Dat maakt niet uit.
Oké, ik heb 10 mensen. En met die 10 werken we. Ik heb misschien zelf nog even de HR-rol. Hè, want een HR-iemand aannemen voor 10 mensen is misschien nog een beetje te ambitieus. Maar het zou kunnen. Ga ik jullie dan inschakelen op het moment, zeg maar, voorkomen is beter dan genezen?
Zeker.
Dat willen jullie natuurlijk het liefst.
Ja.
Maar als ik toch al merk van het zit me niet helemaal lekker en ik weet niet hoe ik het moet aanpakken.
Dan kan je het wel
even
bellen.
Precies. Nou, ja. Laten we even die laatste. Dat laatste is het geval. Jullie hebben dat telefoontje gekregen. En dan?
En we gaan eerst samen zitten. Maar het is wel belangrijk om te vermelden. Ik denk ook in het MKB zelf. Ik bedoel, ik ben zelf MKB'er geweest. Is de urgentie natuurlijk misschien minder aanwezig, denk je zelf. Als ik terugkijk, kritisch naar mijn eigen bedrijf. Je denkt, ja, onze deur staat altijd open, hè, als directeur zijnde. Ja. We zijn een open team, want we zijn zo klein. We zijn open tijdens lunch, vertellen elkaar alles.
We komen bij elkaars verjaardagen.
Exact. Ja. Maar als er echt iets is, is het dus juist des te moeilijker om iets op te lossen. Ja. En wat doen mensen dan? Die gaan. Ja, want ze kunnen er niet hun ei kwijt of er is toch iets aan de hand.
Ja.
Dus daarom is het ook belangrijk, ook voor MKB'ers, om het goed geregeld te hebben. En zeker ook als je van start-up naar scale-up gaat. Dus dat je net wat je zegt, de HR beter gaat organiseren. Mm-hmm. Dat zijn wel onze ideale klanten.
Yeah.
Want dan kunnen we lekker aan de bak. En dan kunnen we gewoon goed kijken van wat is er al? Wat is er geregeld? Dat is eigenlijk wat we doen. Mm-hmm. En dan rollen we het ook samen uit. En dan zijn we ook veel zichtbaar voor het team dat we er zijn. Dat het laagdrempelig is. Ondernemers zijn vaak bang. He? Dan zeggen ze, ja, zeker. Maar als jullie er zijn, dan komen er heel veel meldingen.
Ja.
Maar ja, dan zeggen wij altijd, hè, Lisbeth.
Het
is goed.
Het is goed als er veel meldingen komen.
Het is goed als mensen zich komen melden. Hoe eerder mensen zich melden, hoe kleiner nog het probleem is. En het makkelijker uit de weg kan worden geruimd.
Polarisatie zal ook wel een rol spelen. Twee kampen als het ware en een groepje ertussen. Dat lijkt me ook een hele lastige situatie. Niet?
Ja, dat zien we ook vaak. Ook vaak het verschil tussen de oudere generatie die het vaak voor het zeggen heeft. En de jongere generatie en dan onbegrip over en weer. Dus daar komen wel vaak veel miscommunicaties uit naar voren. Mm-hmm. Dus voor organisaties is het belangrijk om die brug te slaan. Dus ook door ons. Wij beginnen ook altijd met een awareness sessie. Als we bij een bedrijf binnenkomen. Dat iedereen ons kent. En weet waarvoor je bij ons terecht kan. En ook proberen we dan de mensen al te leren met elkaar praten. Dus even intunen. Ik vind het allemaal zo goed gaan. Maar hoe komt het eigenlijk bij jou over? Het zijn gewoon kleine dingen. Maar check het even.
Klinkt als mijn huwelijk.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk
en een hele hoop. Hè? Niet alleen mijn huwelijk.
Nou, het is vaak natuurlijk zo van, ja, maar ik bedoelde het niet zo. Dat horen we vaak.
Ja.
En dat kun je natuurlijk oplossen om bij elkaar in te checken, in te tunen van, goh, we hadden net dat evaluatiegesprek. Kwam dat voor jou? Ik vond het heel goed gaan, maar vond je het zelf eigenlijk ook goed gaan?
Ja. Ik kan me voorstellen dat je, en dat, ik heb opeens een serie voor me, dat zie je gewoon dat Pietje gaat met jullie mee naar binnen en Pietje gaat even zijn hart luchten. En vervolgens zie je drie mensen naar elkaar kijken van this is when the shit hits the fan, zeg maar. Werkt het ook zo? Of,
Nee, we spreken als het op die manier is, dan spreken we buitenkant oor.
Ja. Goed zo. Ja. Hoe lang zijn jullie bezig in zo'n kantoor, bijvoorbeeld in dit geval?
Ja, dat ligt er heel erg aan. wat we gaan doen. We hebben verschillende pakketten. Dus we hebben bijvoorbeeld het basisabonnement. En dan doen we alleen de verplichte werkzaamheden voor de vertrouwenspersoon. Dus dat iedereen zich kan melden. We geven ongevraagd advies aan HR en de directie aan het einde van het jaar. Dat is ook een leuk element.
Mondeling of op papier?
Beide. Ah, okay. Maar het is natuurlijk zo dat alle meldingen bij ons vertrouwelijk zijn. Ja. Dus wij kunnen daar verder niets over loslaten. Het enige wat we doen is dus aan het einde van het jaar vertellen van er zijn zoveel meldingen op het gebied van pesten, zoveel discriminatie, zoveel intimidatie. Nou, en als we een trend zien, dan signaleren we dat en dan melden we van nou, ik zou eens eventjes op die en die afdeling misschien met een teamtraining aan de slag gaan. Hè? Zodat het op die manier wordt opgepakt.
Ja. En jullie zijn van het signaleren, het vastleggen. Geven jullie dan ook dat soort trainingen? Of kennen jullie de mensen die dat doen?
Ja, we hebben een training ontwikkeld met een trainster die ook vertrouwenspersoon is bij ons, maar voorheen trainingen ontwierp eigenlijk voor bedrijven. En zij heeft een training gemaakt door sociale veiligheid voor leidinggevenden en voor teams. Okay. En die is waanzinnig leuk.
Ja
dus de bijvangst is dat het eigenlijk een teambuildingstraining is, maar ook heel erg bespreken van hoe gaan we met elkaar om op de werkvloer. Wat vinden we wel kunnen, wat vinden we niet kunnen. En, en daaraan gekoppeld zijn allemaal challenges. Dus dat is een heel erg leuke training. Want in een challenge kun je voorstellen, wordt iedereen heel erg zichzelf fanatiek. Nou ja, je kunt je voorstellen dat zo'n groepsdynamiek, en je kijkt erop terug, zie je heel goed hoe het echt is.
Ja. Zitten jullie ook wel eens echt in grote bedrijven? Dus corporates?
Ja.
We hebben maar dan afdelingen waarschijnlijk binnen die corporates?
Nee, meestal gewoon dan doen we het hele
via HR natuurlijk. Hele,
bedrijf. Ja.
Het hele bedrijf.
Van groot, groot tot klein, beursgenoteerd tot 10 werknemers.
Ja.
Dus, en wat leuk is om te melden over die trainingen en ook over onze awareness sessies. We werken ook samen met een subsidiespecialist. Want er is een subsidie van sociale zaken en werkgelegenheid voor het MKB. En dan kan je een subsidie krijgen om een leertraject uit te zetten. En daar vallen dus ook onze trainingen onder en onze awareness sessies. Dus dan kan je een heel leertraject voor je werknemers opzetten. En dan krijg je de helft terug uit de subsidiepot.
Oké, dat is mooi.
Het is een goede tip voor het MKB. Want de overheid wil echt ondersteunen, zeg maar, hierin. Dat voor MKB is het vaak lastig om te investeren in hun medewerkers. Opleidingen te voorzien. En daarvoor is dit perfect. En het is echt een gemiste kans als je niet even naar kijkt.
Je hebt niet alleen dan de persoonlijke groei van je medewerker, maar je hebt meteen ook een meer verbinding in het hele team.
Absoluut.
Ja. Hoe leuk. En wat kost dat? Wat kost dat?
Hoe bedoel je deze subsidie?
Nee, dit is een flauwe vraag natuurlijk. Maar we hebben het wel over er is subsidie, er zijn vergoedingen enzovoort. Wat kost een gemiddeld traject voor jullie binnen het MKB?
Ja, nou, we hebben het ligt eraan hoeveel werknemers, maar zeg maar voor een niet al te groot bedrijf hebben we het basisabonnement van €1.495 per jaar. En dan gaan de meldingen verder op basis van een uurtarief.
Ja.
Goed, dus als er weinig meldingen zijn, dan blijft het daar ook bij.
Ja, zo kun je als werkgever of als de CFO kun je natuurlijk ook daarnaar streven. Uiteindelijk zorgen dat het wel verzorgd is, maar tegelijkertijd niet nog meer gaat kosten.
Nee. Maar goed, dan zeggen we weer, melding is ook goed.
Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar.
Het is
dat
duurder is als er mensen weggaan.
Ja.
Iets wat me nu te binnen schiet. Is dit vaker iets wat gebeurt met bijvoorbeeld groepen waar mannen en vrouwen samen zitten? Of juist waar vrouwen meer bij elkaar zitten? Of mannen meer? Is daar verschil?
Ja, het ligt er heel erg aan. Ook aan de cultuur van de organisatie.
Zeker.
Maar
soort van overtreding noemen we dat zo.
Maar je hebt wel bepaalde soorten branches waar het vaker voorkomt. En dan noem ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld waar de verschillen tussen, zeg maar, de earners, zeg maar, degene die het geld verdienen en de ondersteunende personeel, dat soort bedrijven bijvoorbeeld. Of bedrijven waar evenementen bedrijven of horeca, waar misschien soms een drankje wordt gedronken, de regels niet helemaal strak zijn. Ja, dat zijn risicoachtige bedrijven.
Ja. Ja.
Na de kerstborrels gaan bij ons ook de meldingen omhoog.
Dus geen kerstvakantie voor jullie?
Nee, dan is het druk bij ons, ja.
Moet je als een melding komt, wil je dan ook snel alert zijn, meteen reageren, dat iemand niet blijft hangen?
Ja, je kunt bij ons via e-mail een melding doen, maar ook via telefoon en ook via ons platform. Dus dat zijn 3 manieren dat je anoniem melding kan doen. En dan proberen we inderdaad zo snel mogelijk natuurlijk een afspraak te maken. En diegene zo snel mogelijk te spreken. Want het is meestal een stap al. Hè? Dat je een melding doet, dat zit je dan al hoog. Dus dan wil je die persoon natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden.
Ja. Doen jullie ook nazorg? In de zin van eens kijken, hè, de abonnement is afgelopen. Je bent klaar. Je hebt alles gedaan wat je kon doen. De mensen kijken, gaan weer vrolijker naar hun werk misschien. Of voelen zich veiliger op hun werk. En een half jaar later?
Nou, in principe is het abonnement gaan we een lange termijn samenwerking aan. En is het een abonnement voor, nou ja, zolang je klant bent bij ons. En proberen we natuurlijk zo, de sociale veiligheid te borgen. En dat doe je in de eerste instantie door te zorgen dat alles op orde is. En aan de tweede kant zichtbaarheid. En de derde kant dat we er zijn. Dus het is een ongoing proces.
Okay.
Dus ja, natuurlijk zorgen we voor een jaarrapportage. Wat Lisbeth net zei, voor ongevraagd advies. Dus dat gaat maar door en door en door.
Ja. Precies. Het is meer dan even ergens een pleister op plakken.
Juist niet.
Zorgen dat die wond niet meer nodig is.
Precies.
En blijft.
Dat is het. Ja.
Dat even mooi samengevat.
Goed hè?
Ja. Dankjewel Melanie en Lisbeth. Heel veel succes.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
Stel je voor, je bent ondernemer en je hebt ja gezegd toen de organisatie van een evenement kwam vragen of jij wilde sponsoren. Hoe zorg je er dan voor dat die bezoekers weten wie je bent en hopelijk zelfs je naam onthouden? Focus heet het bedrijf dat je daarbij kan helpen. En commercieel manager Chris Koenen is aangeschoven. Welkom Chris.
Goedemiddag.
Wat vond je van die intro?
Nou, dat kwam erg sterk over, moet ik zeggen.
Zo. Nou, vertel eerst maar eens, wat doet Focus precies? Sinds wanneer, met wie, waar, waarom, noem maar op.
Ja, Focus is in het leven geroepen door Wim Cybers. En die had op een gegeven moment zoiets van, ik wil een nieuwe manier van sales en marketing ontwikkelen. Dat het niet alleen maar bannering is, maar juist op betrokkenheid en diepgang. En dat is hij volgens mij al 5 jaar, 6 jaar aan het schetsen. En eigenlijk sinds 2 jaar zijn we ook echt live met de Focus app. Maar Focus is meer dan alleen de app. Het is tegenwoordig ook een digital signage partner voor voornamelijk evenementen, beurzen en sportevenementen op dit moment. En we hebben ook nog een advertentienetwerk wat die evenementen waar we het over hebben, die het hopelijk ook weer sterker kan maken, want die hebben het zwaar op het moment.
Ja, snap ik. En jullie zitten in?
Boxmeer.
Ja. Hoeveel mensen werken er?
Het ligt er een beetje aan wie je meetelt. We hebben 4 vaste medewerkers en nog 6 freelancers ongeveer.
Oké. En moet je daar nou technisch voor zijn? Of is het meer communicatief, sales? Wat is het?
Nou ja, de app die kent natuurlijk een development kant. Nou, daar hebben we een partner voor die dat helemaal uit handen neemt. En we hebben bij de digital signage schermen, die op festivals gemonteerd moeten worden, vervoerd en allemaal dat soort zaken. Ja, daar moet je wel technisch voor zijn.
Ja, oké. Je hebt het over digital signings schermen.
Ja.
Lekker, dat bekt lekker.
Maar lekker.
Je hebt het nu al 2 keer gezegd, dus ga dat nu eerst even uitleggen. Gaan we het later over die appen.
Ja, dat zijn televisieschermen die zitten ingeboxt in een houten behuizing.
Ja.
En die worden op tactische plekken op een pop-up evenement eigenlijk neergehangen. Om barlijsten, andere informatie. Je ziet tegenwoordig heel vaak het bekersysteem. Maar je ziet er ook advertising, crowd control en ja, zelfs safety en security mogelijkheden zijn er.
Okay.
Dus dat is eigenlijk een totaalpakketje. Het is informatief, maar advertising en crowd control, dat komt daar ook allemaal op voorbij.
Oké, en zijn dat schermen die ik ook thuis kan hebben hangen of zijn ze nog veel groter?
Nee, ze zijn ongeveer zo groot. Laat zeggen 55 inch, sommige wat kleiner, sommige wat groter. Maar dat is het meeste wat we hanteren.
Oké.
Houdt het nog een beetje handzaam.
Ja, oké. En dus eerst even de achterkant. Want je gaat dus naar locaties waar evenementen worden georganiseerd. Waar niet zomaar even een stekker en elektriciteit voorhanden is.
Ja.
Hoe regel je dat om te beginnen?
Ja, dat regelt het evenement of de productiepartij die er is. We zeggen altijd als we niet veel stroom hebben. Dan regelen wij de rest. We hebben zelf een netwerk bij. We hebben zelf alles bij wat er voor nodig is.
Ja, oké. En dan heb je dus een scherm. Daar kun je van alles op kwijt. Ja. Wie bepaalt nou wat daarop komt te staan? Is dat in overleg met de evenementenorganisatie?
Altijd.
Of is, ja. Dat sowieso. Want je had het over bijvoorbeeld controle of veiligheid.
Ja.
Wat zie ik dan? Daar is een uitgang, daar is een branduitgang, dat soort dingen.
Nou ja, je brengt de behoefte in kaart. Enerzijds heb je natuurlijk gewoon de informatie die je kwijt wil. Op een festival is dat misschien een barlijst of inderdaad het bekersysteem. Maar als ze zeggen van...
Ja, zeg dat nog. Ik ga niet meer zo vaak naar evenementen. Wat is een bekersysteem?
Ja, nou tegenwoordig heb je allemaal die plastic bekers. Ja. Die mogen niet meer op de grond gegooid worden. Die moeten ingewisseld worden. En daar krijg je op het begin een token voor. En dat willen ze aan hun publiek dan fatsoenlijk uitleggen.
En je hebt natuurlijk mensen die alleen maar die bekers aan het zoeken zijn en dan van die hele lange...
Ja, dat was eerst ook al, maar volgens mij krijg je er geen cash meer voor terug.
Oh,
maar,
okay.
Ja, zo werkt het wel een beetje. Ja.
Ja, ja, ja.
Maar zij kunnen ook de call maken van, hey, luister, wij willen dat bij deze bar gecommuniceerd wordt dat die om 11 uur dicht is, maar de rest gaat wel tot 3 uur door. Okay. Dus dat kun je er dan bijvoorbeeld op hebben, of dat daar de uitgang is en dan met pijlen aangeven. Of we hebben ook wel eens meegemaakt dat er een noodsituatie is en dat dan op de schermen zoeken tent op, blijf bij de palen weg en wacht even tot de storm voorbij is.
Oké, dus zit er dan ook echt iemand ergens in een centrale die schermen kan bedienen?
Ja, wij kunnen via een laptop kunnen wij ieder scherm los van elkaar bedienen.
Oh, wauw. Ja. Wow. En hoeveel schermen gemiddeld per evenement?
Ja, dat verschilt een beetje. Het is voor kleine evenementen kan het soms al met 10 schermen een oplossing zijn. Maar we doen bijvoorbeeld ook de Dutch GP en die heeft 110 of 120 schermen volgens mij.
Zandvoort.
Ja.
Ja. Ja. En waar sta je dan?
Ja, dan is het ook op tactische plekken. Dat is vooral een deal met de horeca daar. Dat ja, inderdaad weer achter alle horeca, tactische plekken waar mensen ook een beetje begeleid moeten worden.
Ja, ja. En daar zie je niet de race ook?
Daar, of ik dan op de race? Nee, op de schermen niet. Ja, daar zouden ze voor kunnen kiezen hoor. Ja. Het zou er voorbij kunnen komen, ja. Of highlights of iets dergelijks. Ja, het kan.
Maar ja, ze hebben natuurlijk bij Zandvoort hebben ze van die hele grote schermen voor het publiek. Hè? Want ja, je ziet dat die auto's gaan natuurlijk met de noodgang voorbij.
Ja, gewoon naar te kijken.
Ja, ja, precies. Dat is de enige manier om de race te volgen.
Ja, ja.
En af en toe naar Max te zwaaien.
Ja, ja.
Achter Lando.
Ja, helaas deed jij wel, denk ik.
Nou goed. Maar nu heb je me verteld over organisatie en veiligheid en dat soort dingen. Hoe gaat dat dan met sponsoring? Op die schermen.
Ja, daar wil ik eigenlijk even de koppeling ook naar de app maken. Je hebt de schermen en de app. Ja. Nou, de app, dat is eigenlijk een dynamische evenementen-app. Daar zitten allemaal partijen bij betrokken die daar voor gekozen hebben. Dus die hebben de behoefte aan een app, maar die willen eigenlijk liefst niet het hele jaar een app in de lucht houden.
Oké, okay, noem eens wat partijen.
Ja,
soort partijen.
Koningsdag Arnhem is nu aanstaande. We hebben ook soms in een regio dat we daar het evenementencommunicatieplatform zijn. We hebben Subcultuur, het Nest Festival in Nijmegen. Nijmegen zetten we heel veel.
Ja,
dat zijn voorbeelden voor de app. En die hebben zoiets van, nou luister, wij willen wel een eigen app, maar we willen niet de lasten daarvan hebben.
Ja, precies.
En de koppeling daarmee is dat daar bijvoorbeeld ook campagnes door middel van gamification gevoerd kunnen worden. Okay. Dat zijn quizzen en zoek de verschillen bijvoorbeeld.
Ja.
En die geven daar de merken voor aandacht.
Oké, maar even stap voor stap.
Mm-hmm.
Je hebt een evenement. Ik ga bijvoorbeeld naar die Koningsdag, waar was hij?
Arnhem.
Ja. Arnhem, precies. Dus ik krijg dan op een gegeven moment door of ik heb een kaartje. Moet je dan een kaartje verkopen?
Nee.
Oké.
Nee.
Maar ik kan wel ergens vinden Koningsdag Arnhem app en dan klik ik erop en dan zit ik in die app en dan zit ik eigenlijk aan de achterkant van jullie app, toch? Want het is een beveiligde omgeving alleen voor de mensen die daar naartoe gaan.
Ja, je gaat met een directe link dan naar de omgeving van Arnhem en die wordt dan automatisch als favoriet gemarkeerd. Het icoontje wisselt mee, dus het is dan in één keer de Koningsdag Arnhem app.
Ja, precies. Oké. En die kan ik dan gebruiken om informatie, een lijst met wie de wanneer optreedt, wat kan ik er allemaal vinden?
Ja, precies dat soort dingen. Ja. Je hebt eigenlijk 1 contentgedeelte. Daar staan dus de bewegende content zoals video, foto's en de games.
Ja.
En anderzijds heb jij een informatief gedeelte waar de timetable, de line-up, weer informatie over het bekersysteem, de link naar Instagram, weet je wel. Alles wat de organisatie zelf wil.
Ja, weer ook.
Het weer. Ja, nou luister, op de dag zelf geven we ook een push notificatie van het wordt zo'n weer kleedje zo.
Ja,
puur omdat dat de organisatie dat ook leuk vindt.
Ja, ja, oké. En nou dat gamen. Want gamen is natuurlijk vooral bedoeld om mensen zo lang mogelijk naar iets te laten kijken. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, het is in eerste instantie is het eigenlijk een beetje educatief bedoeld. We hebben bijvoorbeeld met Koningsdag Arnhem hebben we ook een game opgesteld voor Nix 18. Omdat zij ook wel ervaren van die jeugd die komt toch wel al redelijk beschonken. Zo'n plein allemaal dat soort zaken. Van voor en na kunnen we iets doen om daar informatie te verschaffen. Dus we hadden daar een Nix 18 game hadden we daar samen ontwikkeld. En dat is dan eigenlijk een quiz van 10 vragen van hey, wat moet je nou in dit geval doen? Of zou je dat nou wel doen? Of is dat wel gezond?
Ja, heel goed.
Maar buiten dat het maatschappelijk ingezet wordt, zou het ook commercieel ingezet kunnen worden. Wanneer je zegt van nou, we hebben toch evenement, dat wordt mede mogelijk gemaakt door bepaalde partners. Die willen we een extra platform geven. Nou, dat zou op zich ook logisch zijn als je bijvoorbeeld een drankenpartner hebt, dat je die daar wat extra door uitlegt. Dat kan op allerlei creatieve verschillen. Ja,
zegt die nou niet in combinatie met Nix 18?
Nee, maar ja, kan ook Coca-Cola zijn. Hè?
Ja, goed, ja, toch?
Ja, ja, ja,
ja. Ja, oké. Okay. En daarmee zorg je dan, is het entertainment? Wat is de moet een onderliggende functie zijn voor die games?
Ja, precies. Je kunt daar iets mee winnen.
Ja.
Kijk, met die games, dat is eigenlijk het dan maak je een mooi rond. Je kunt met die spellen kun je iets winnen wat of door de organisatie of door de partner beschikbaar is gesteld. Ja. Dus Koningsdag Arnhem, daar is bijvoorbeeld Matrix, die host daar een plein. En die zouden daar, Matrix is een grote evenementenorganisator. Ja. En die zouden daar bijvoorbeeld tickets weg kunnen geven voor andere feesten die in de zomer plaatsvinden.
Ah, okay.
Puur voor wat aandacht, wat belonen voor hun aandacht. Weet je, dat je niet alleen maar bannering overal door aan het voeren bent, maar dat je er juist ook voor wat verbinding zorgt.
Ja, precies. En gamification maakt het in ieder geval al aantrekkelijker dan alleen maar kijken naar een banner of naar een scherm waarop een logo staat.
Precies. En we proberen, weet je, we snappen ook dat het voor een merk meerdere touchpoints nodig heeft. En wij proberen daar gewoon wat verdieping aan te raken.
Ja, precies. Hoe zorg je ervoor dat mensen weten dat het er is? Hoe communiceer je dat?
Nou ja, dat leggen we eigenlijk bij de organisatie zelf neer. Bijvoorbeeld Koningsdag Arnhem, die koopt bij DPG toevallig die ruimte in.
Ja.
Daar doen ze wel wat bannering, maar dat we het wel op een leuke manier laten zien. Om mensen naar onze app te laten gaan. Nou, dan is er nog een partij Don't Mind in dit geval. Hmm. Die maken campagne via de socials, weet je wel. Dan zie je iedere dag de gebruikers eigenlijk toenemen. Totdat het moment daar is. En dan hebben we ze waar we ze... Ja, waar Koningsdag Arnhem ze bijvoorbeeld hebben wil.
Ja, ja. Is het altijd gericht op evenementen? Of zijn er ook andere...
Het hoeft niet altijd gericht te zijn op evenementen. Maar dat is wel waar we nu voor hebben gekozen. Omdat we toen we begonnen, toen was het eigenlijk meer in de buurt. Hmm. Weet je wel, dat we iedere kern eigenlijk wilden vangen. Nou, dat bleek toch wel veel en breed. En dat zou in de toekomst misschien daar nog naartoe kunnen groeien.
Maar dat is dan in de buurt, zou wil zeggen, bijna elk dorpsplein, elke braderie... wordt waarschijnlijk te groot.
Nou, toen richten we ons vooral op retail en horeca en allemaal dat soort zaken. Ja. Maar ja, die mogen best onderdeel zijn, maar die kunnen dan beter betrokken zijn bij een groter evenement. Want dan daar zitten meer de fans. En dat is eigenlijk wat we willen. We willen van fans
bezoekers.
Fans voor merken maken.
Oké, dus echt retail. Nou ja, dan moet je bij spreken WeFashion hebben. Dat door het hele land op een gegeven moment iets doet met... Nou, nemen we weer Koningsdag. En we doen iets oranjes in de etalage.
Ja, dat is dan toch wel weer een geinig bruggetje wat je slaat. Want dan komen we bij onze derde zeil uit. En dat is FOOH. Dat is eigenlijk afgeleid van het Digital Out of Home reclame. Die we allemaal wel kennen in de advertentiewereld.
Ja, bushaltes.
Billboards, bushaltes, allemaal dat soort zaken.
Snelweg, noem maar op.
Daar kunnen die schermen en de app dus in principe ook een beetje voor fungeren. Dus als je nou een merk bent wat wel met festivals en evenementen geassocieerd wil worden zonder allerlei grote partnerships, dan zouden we dus afspraken kunnen maken om zichtbaar te zijn in de app en op de schermen. Ja. Waardoor we die evenementenorganisatoren die het al zwaar genoeg hebben eigenlijk om met alles wat duurder wordt, ieder productiedingetje, ieder drankje wordt zoveel duurder, die zouden we wat extra omzet kunnen laten genereren. En zelf zouden daar natuurlijk een mooie verbinding in kunnen zijn met onze platformen.
Ik weet dat Duncan Stutterheim van Sensation altijd zei, het kaartje mag niet duurder zijn dan wat de loodgieter in één dag ongeveer verdient. Geldt dat nog steeds een beetje of niet?
Ja, ik heb verschillende evenementen van waar de grote namen aan het spreken waren, zeiden wel, we zitten nu wel echt een beetje op de max van de ticketprijzen, want anders wordt het dadelijk wel echt een elite dingetje. Daar kom je dan bijna niet meer. Ja. Daar kan de normale mens er als het ware bijna niet meer naartoe.
Nee, dat snap ik. En als je zo'n evenement en je hebt echt zeg maar de grotere Nederlandse sterren, hebben die dan ook allerlei copyrights en dat soort toestanden waar je rekening mee moet houden? Of?
Ja, dat zijn vaak dan de afspraken die een evenement met die namen aangaat. En dat wordt altijd in overleg, wordt er gekeken naar wat gepubliceerd mag worden.
Ja, precies. Ja. Maar dat levert geen probleem op.
Tot op heden niet.
Nee, hou zo.
Ja. Zo. Hey, dus slapen honden wakker maken. Ja.
dus We Fashion bijvoorbeeld, of een ander Blokker. Nee, Blokker bestaat niet meer.
Ja. Oh, sorry, Blokker.
Shout out. Nee, ik bedoel, dus fysieke retail. Ja. Dus allemaal etalages.
Ja.
Daar zou je ook schermen in kunnen zetten en iets mee doen gedurende een bepaalde periode.
Ja, dat is grappig, want dat gaan we volgens mij bij Invenra in ons eigen dorpje, zeg maar. Daar gaan we met in samenwerking met de gemeente en met de horeca, gaan we kijken van oké, achter de barren, leuk. Maar er is ook wel wat we in die tijd in de etalages kunnen hangen om te kijken van hey, kunnen we daar het publiek nog bereiken of bij een situatie een bepaalde kant op sturen.
Ja, ja. Hebben jullie nou dingen geleerd van wat wel werkt en wat niet werkt op een scherm? Dus bijvoorbeeld, je hebt van die cursussen presenteren met PowerPoint en weet ik wat allemaal. Mm. En als ik dan soms schermen zie met zoveel tekst dat ik denk, joh, niemand gaat dat lezen. Nou ja. De hele boodschap is weg. Hebben jullie dat soort adviezen ook?
Ja, het moet gewoon een lekker pakkende activatie zijn. Je moet er niet te makkelijk over denken. Kijk, alleen maar een merklogootje in beeld. Dat gaat misschien ooit wel iets doen op de hele grote hoop.
Ja.
Het moet gewoon een leuke pakkende activatie zijn. Want mensen zitten in een goede gevoel, hè, op een evenement. Daar sparen ze voor. Precies. Daar komen ze lekker feesten, vrij zijn. En dan moet je ook zorgen dat je binnenkomt bij die lui. Nou, ja. Daar mag het merk zelf over nadenken. Over hoe ze dat het beste...
Kom op, Chris. Je bent commercieel directeur. Jij moet ook dingen kunnen bedenken.
Ja. Nou ja... Weet je, er zijn, als ik het even afkijk bij de grote drankmerken zoals Coca-Cola, waar we het net al over hadden. Ja. Die hebben echt, ik was afgelopen weekend nog even checken hoe de schermen erbij hingen op Rebirth Festival in Helvoort. Ja, als je ziet wat zij voor activatie dan wil doen, ja, dan loopt het water dan toch gewoon een beetje van in je mond. Dat je denkt van, ik ben aan het werk, doe maar een colaatje. Anders was het misschien heel wat anders geweest. Maar dat doen ze toch gewoon goed. Het ziet er gewoon gelikt uit.
Ja, en als jij gaat checken of alles goed, kijk je dan ook naar hoe het staat ten opzichte van de zon bijvoorbeeld? En kun je daar invloed op hebben?
Ja, zeker. Want daar houden wij heel veel rekening mee. En we kunnen niet alles oplossen. Zeker niet dadelijk in het topseason met die schermen. Daar kom je dan bijna niet, weet je, daar raakt wel eens een scherm overhit. Dus je moet over alles nadenken. Moet waterdicht zijn als het op open plekken hangt. Dus daar moeten we naar kijken. Maar dat doen mijn collega's meer die de productie verder begeleiden. Die hebben dat allemaal helemaal gecheckt.
Oké. Okay. Ja. Ik ga een evenement organiseren. En ik wil iets met jouw schermen.
Ja.
Wanneer moet ik met jou contact gaan opnemen? Hoe lang van tevoren?
Dat ligt er een beetje aan wanneer dat is. Kijk, is het nou midden in juli, augustus? Dan zou ik heel erg op tijd erbij zijn.
En dan heb je het over nu.
Ja, dan moet je er nu eigenlijk al zijn. Ja, dan ben je nu al redelijk laat.
Ja.
Is het in de winter, daar zitten we nog iets minder dik bezaaid. Maar ja, daar zijn we nu bijvoorbeeld wel met bijvoorbeeld een Easy Fairs, met beurzen, weet je wel. Daar zijn we nu ook mee bezig om dat allemaal aan te kleden daar mooi.
Mm-hmm.
Dus daar is nog iets meer ruimte, laat ik
zo precies. Zeggen. Maar het is oké, het is nu mei. Of het is bijna mei, het is half april bedoel ik.
Ja.
En straks wordt het mei, het wordt steeds lekkerder. Dan begint het seizoen natuurlijk helemaal met evenementen.
Ja.
Dus Koningsdag is dan net geweest.
Ja.
En dan gaan we naar de zomer. Dan heb je 1200 evenementen in een weekend volgens mij. Of nog meer, dat is echt bizar in Nederland.
Ja.
Hoeveel van die evenementen bedienen jullie dan ongeveer?
We doen er nu ongeveer 80 per jaar.
Wauw.
Ja.
Ja.
Dus dat zijn, en dan hebben we het over de grote middel en grote jongens.
Vanaf 5000 man of zo?
Ja, zoiets.
Ja, ja, ja. Ja. Tot?
Tot, wat is het grootste wat we hebben?
Koningsdag Arnhem.
Koningsdag Arnhem is wel 300.000 bezoekers
dat
of zo.
Dat geloof ik, ja.
En de Dutch GP, ja, ik weet daar niet eens precies de cijfers van, maar daar ga je ook een heel eind
ook zoiets.
Die kant op.
Ja. 100.000 per dag of zo.
Ja. Ja.
Antwoord. Ja.
Nou, volgens mij weet je, een beetje gemiddeld dus 50.000, 60.000 qua grotere festivals is.
Okay. En al die schermen zijn van jullie?
Die schermen zijn allemaal van ons. We hebben er ongeveer 230.
Oké, okay. Allemaal hetzelfde merk? Want dat ben ik ook zo benieuwd. Daar moet je ook experts voor hebben, want het schroefje zit net even ergens anders op een
Sony. Ja, nee, maar dat is allemaal die behuizingen en dergelijke, die maken we gewoon allemaal zelf. Dat is gewoon hout, plexiglas.
Mm-hmm.
Dus dat maakt niet uit wat voor televisie erin zit als een mediaplayertje.
Oké. Okay, ja. Okay.
Ja.
Ik heb nog één idee voor je.
Ja.
Hoe mooi zou het zijn als er een soort van herkenning zou kunnen komen dat je daar langs loopt en dat je dan gewoon zo'n melding krijgt. Hey Chris, veel plezier vandaag.
Ja, ik weet niet of je AVG technisch dan heel erg goed uitkomt. Maar wel leuk dat je hem schetst. Want we kunnen natuurlijk wel bepaalde connecties aangaan met de schermen en de app. Weet je, we hebben ook al over onze afwezige vriend Glenn. Daar, die zei ook van, ja luister, wij zitten dan in die digitale stickers. Kunnen we niet een bepaalde activatie doen met of een QR-code of iets dergelijks. Die mensen dan kunnen scannen en meteen bij een bepaald stickerpakket uitkomen. Ja, dat kun je zeker met elkaar laten communiceren. En andersom ook weer, dat je een push-notificatie stuurt in de app van, hey, hebben jullie dat al gezien? Zonder overkill te creëren.
Ja, snap ik. Chris, ik ga je heel veel succes wensen deze zomer. En ik zit eigenlijk gewoon. Ik ga ook een evenementje bezoeken waar jij met je schermen bent. Dus nodig me een keer uit, want ik wil het graag eens een keer in actie zien.
Ja, lekker. Wees welkom.
Oké, dankjewel.
Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op New Business Radio.
We gaan het hebben over paddenstoelen. En dan vooral over de wijze waarop zij en allerlei andere kruiden je gezondheid bevorderen. Modder Subs heet het bedrijf. En directeur en oprichter Maaike Spits is in de studio. Hallo Maaike.
Hallo, wat leuk om hier te zijn.
Goed zo. Modder Subs, alsjeblieft, leg uit.
Ja, we zijn dus een natuurlijk supplementenmerk. We hebben niet alleen paddenstoelen, maar ook allerlei soorten kruiden en planten. Voornamelijk uit de Aziatische traditionele geneeskunde. Nu momenteel voornamelijk Thailand en China. Ja, het is allemaal gevriesdroogd. Wat kan ik er nog meer kort over zeggen?
Nou, wat dacht je van? Ja, heel goed. Laat dat vooral zo meteen nog een keer zien. Maar leg me eerst eens uit, modder. Subs, snap ik, supplementen.
Ja.
Maar die modder.
We hadden natuurlijk eerst een product voordat we een naam hadden. En waar wij allemaal heel erg achter stonden was het idee dat als je eigenlijk ziet dat iets uit de grond komt, als de aarde er nog aankleeft, dat je dan het gevoel hebt dat het gezond is. Dan zit je heel erg op de onbewerkte producten. En we zaten daar heel erg mee te spelen. En we hadden eerst nog heel erg een idee van, oh, gaan we iets doen met Dirty? Mm-hmm. Maar toen uiteindelijk, toen riep mijn vader, die dit samen met mij heeft opgericht, riep, ja, waarom gaan we niet gewoon kijken naar iets heel Nederlands? Waarom niet gewoon modder?
Ja.
En toen is het eigenlijk Modder Subs geworden met als tagline Natural Supplement Straight from the Ground.
Straight from the ground. En dat is hetzelfde als die grote wortels en andere dingen die je af en toe nog ergens ziet liggen.
Ja, precies.
En waarom zie ik die niet overal liggen? Weet jij dat?
Die wortels met die aarde
er nog aan. Ja, met die aarde er nog aan.
Oh, ja, weet je, de voedingsindustrie is heel ingewikkeld. Of tenminste, het is eigenlijk heel simpel. Het gaat heel erg om geld verdienen.
Zegt zij met hoeveel jaar ervaring?
In deze industrie, ja. Ondertussen 2 jaar.
Oké.
Maar ik zit natuurlijk weer in de supplementindustrie. Dat is weer een hele wereld aan zich.
Ja.
Maar bijvoorbeeld als je het hebt over supermarkten. Ja, er zijn wel heel veel initiatieven waar je direct van boeren producten kan kopen. Maar die blijven natuurlijk altijd klein. En eigenlijk klein ook om in respect met de natuur. Vaak kan je ook niet zomaar opschalen. Dus het gaat heel erg om geld. Het gaat heel erg om massa. Dus ja, en mensen zijn ook wel, vooral hier, wel een beetje verwijderd van die natuur. Ze willen eigenlijk niet meer zo graag dat de aarde er nog aan zit. Ze willen eigenlijk gewassen en gesneden sla in een plastic zakje.
Ja, dat is eigenlijk zonde.
Ik vind van wel. Ja, ik vind van wel. En het is ook voor je gezondheid zonde. Ik weet bijvoorbeeld dat er in onze supermarkten ongeveer alle groenten en vruchten die er liggen, die komen van zo'n 15 tot 20 plantensoorten. Plantfamilies, dus zeg maar de families die erboven hangen. Maar er zijn duizenden plantenfamilies en daarvan ook duizenden eetbaar. En al die plantfamilies hebben hun eigen voordelen. Dus die hebben hun eigen micronutriënten. Waardoor eigenlijk met die 15 tot 20 families die wij in de supermarkt kunnen krijgen, we heel veel nutriënten missen. En dat is ook een beetje de reden dat wij zijn gaan kijken naar wat hebben ze nou in Azië en wat gebruiken ze daar. Daar eten ze gewoon veel meer verscheidenheid.
Ja.
Dus ja.
En is dat ook omdat er meer kan groeien toevallig? Ik weet niet.
Nou ja, andere dingen kunnen groeien. We hebben hier natuurlijk een heel ander klimaat dan daar.
Precies.
Je kan daar in het wild ook veel meer dingen groeien. We hebben ook heel veel producten die letterlijk uit het wild komen. Dus we hebben wilde boeren, of tenminste boeren met wilde boerderijen. Dat betekent dat ze eigenlijk in het midden van de bergen, tussen alle andere planten die er al staan, bepaalde planten groeien. En het voordeel daarin is weer dat je, ja, de grond heeft ook heel veel nutriënten. Want je krijgt ook alles van andere planten. En het werkt mee met de natuur. Het is heel biodynamisch. En op die manier denken we dus dat we ook een veel voedzamer supplement kunnen leveren.
En nutriënten is voedings. Hoe
ja, ik heb het dan nu over micronutriënten. En dat gaat dan bijvoorbeeld over antioxidanten. Of dat kan ook gaan over etherische olie eigenlijk. Gewoon allerlei soorten dingetjes die in een plantje zitten. Niet de macro's, niet zeg maar de vetten en de koolhydraten.
Ja.
Maar dus veel dieper, veel meer op een soort molecuul level.
Ik vind het zo geestig dat je zo praat over iets wat je in je mond stopt.
Ja.
Iets wat jou beter maakt. Of wat je sterk houdt. Of wat je meer...
Ja. Enzovoort. Ja, het is natuurlijk heel gelaagd. Ik bedoel, het is allemaal natuur waar wij ook deel van uitmaken. En dat gaat gewoon... Dat is natuurlijk heel complex. Er zijn ook heel veel dingen die we nog niet weten. En ook heel veel dingen die we wel weten. Maar ja, dat gaat gewoon veel verder dan natuurlijk één zo'n pilletje. Er zit zoveel meer in één zo'n dingetje.
Ja, precies, precies. Even terug naar het begin. Je vader was in Thailand, toch? Het is via je vader in Thailand begonnen?
Ja, mijn vader heeft eigenlijk al nu ondertussen zo'n 20 jaar altijd nauw met Thailand gewerkt. Hij deed eerst een ander project waarbij hij geld ophaalde voor olifantenconserveringsprojecten.
Ja.
Dat vond plaats in Thailand. Nou, als ik dat verhaal moet gaan vertellen, dan zit het weer heel erg lang.
Ja.
Maar hij is bij blijven plakken. Hij was gewoon heel erg fan van het land. Ik heb ook een tijdje gewerkt voor die organisatie. Dus ik ben daar toen ook al geweest. Ik kom zelf ook al zeker 10 jaar in Thailand.
Mm-hmm.
En toen zijn we, of is hij eigenlijk per toeval de destijdse, ik denk, directeur van onze leverancier, of zeg maar het hoofd van de fabriek tegengekomen. En die vertelde hem over wat ze deden. Want zij hebben een hele eigen manier van vriesdroog ontwikkeld. En hij was er zo van onder de indruk. Dat heeft hij een paar jaar mee rondgelopen. En ik deed ondertussen wat anders. En hij bleef er maar over vertellen. En wij komen ook heel erg. Ik kom heel erg uit een nest waar ik las zeg maar op mijn 15e alle ingrediënten op de verpakking al. Om te kijken of er goede dingen in zaten. Ja. Toen had hij zoiets van ja, Maaike, dit is zo waanzinnig. We moeten hier wat mee, maar ik heb er geen tijd voor. Zou jij het willen doen? En ik heb het geluk dat mijn vriendin, die heeft een eigen creatief bureau. Kortsight Agency heet dat.
Hoe heet het nog?
Kortsight Agency.
Kortsight Agency.
Ja, en zij heeft heel lang in de reclame gewerkt. Dus toen zei ik, oké, ik wil het doen. Maar dan wil ik het echt zelf kunnen doen. Dan wil ik het merk helemaal kunnen bouwen. En dan wil ik ook dat ik het met haar kan doen. Voor de vormgeving en alles. En zo is Modder eigenlijk geboren.
Juist, 2 jaar geleden dus.
2 jaar geleden, ja. En we verkopen nu iets meer dan 1 jaar.
Oké, en je vriendin doet waarschijnlijk alles wat met reclame te maken heeft.
Ja, dus visueel onze advertenties, onze posts, soms een nieuwsbrief.
Ja,
en dus de verpakkingen, dat soort dingen. Dit soort kaartjes heeft ze ook gemaakt.
Nou, oké, kom, laat eens even wat zien.
Ja, oké, wat wil je zien?
Nou, geef maar gewoon wat aan. Ja.
Oké, hier.
Oké, ik heb hier een liefst uit Thailand kaart.
Ja, dit is een foto die hebben we ook zelf gemaakt.
Ja,
mooi. We gebruiken geen stokbeeld.
Nee, heel goed. En dit ben jij met je vader?
Dat ben ik met mijn vader, ook in Thailand, ja.
En zo wordt het verpakt.
Zo wordt het verpakt,
ja. Dit is de verpakking. Dit alleen al is best een ding, hè? Hoe je dit soort dingen die je in je mond stopt, hoe je die moet verpakken.
Oh, ja, het heeft niet voor niks zo lang geduurd voordat we live konden. En toen we live gingen, was ik eigenlijk over alles wat online gebeurde nog niet eens er zo over uit. Dus het was vooral de verpakking inderdaad en alles erachter wat... dat jaar heeft gekost, ja.
Ja. Ja, en jij hebt die tekst achterop geschreven die je eerst altijd las?
In samenwerking weer met Esther van mij, die ook bij Kortzijd werkt.
Oké. En heb je hier echt over nagedacht van de kleur bijvoorbeeld?
Ja.
Of iets aards?
Ja, hè, zeker. Toch? Ja, kijk, kan je natuurlijk bij de specialisten zijn. Ik ben niet echt een product, hoe zeg je dat, ontwerper.
Mm.
Ik had er wel een mening over. Wat voor mij vooral heel belangrijk was, was ook transport. En hoe je het opslaat in je huis.
Ja.
Ik wilde ook iets hebben wat zo duurzaam mogelijk was. Dus we hebben niet gekozen voor een plastic potje, maar voor een gerecycled zakje. Waar dan wel, aan de binnenkant zit wel een plastic liner, anders kan je het niet goed houden. Maar zo min mogelijk plastic, zo licht mogelijk voor transport. Iets ook, al onze zakjes worden gezeefdrukt. Dus zeg maar, dit wordt allemaal met de hand gezeefdrukt in Thailand. Maar we wilden graag iets wat we konden gebruiken voor meerdere producten. Dus wij kunnen eigenlijk opschalen in het product. We hoeven alleen de voorkant en de achterkant te veranderen. Maar de zakjes zijn altijd hetzelfde.
Ja.
Dus onze leverancier heeft gewoon ten alle tijde zeg maar 1500 zakjes liggen. Maakt nog niet zoveel uit welk product we gaan bijbestellen.
Okay.
Dus ook vanuit dat opzicht hebben we daar wel keuzes in gemaakt. Ja.
Goed zo. En het zijn poeders en pillen? Of pillen, vooral pillen en één of twee poeders?
1 poeder nu,
Eén poeder, precies. Ja. En wordt dat allemaal geproduceerd ook in Thailand?
Ja.
Oké, dus daar helemaal gezond enzovoort. Alles wordt volgens de juiste voorschriften gemaakt.
Juist.
En het komt in de afvorm komt het naar Nederland.
Juist.
Ja. Alleen nog in Nederland?
Momenteel alleen in Nederland.
Okay.
En ook momenteel alleen nog via onze eigen website en bol.com.
Ja, alleen online hè?
Alleen online, ja.
Daar moet de volgende stap komen.
Vind ik ook. Ja, zeker. En
waar naartoe? Ga je naar de supermarkt?
Waar naartoe? Ik heb vanaf het begin af aan altijd al gezegd, liever de Bever dan de Holland & Barrett. Omdat ik gewoon heel erg geloof dat het ook echt een outdoormerk is. We zijn heel erg bezig met mensen verbinden met de natuur. Veel meer dan alleen maar ja, een supplement door een strotdouw. Ja. Dus alternatieve retailers, misschien zelfs retailers die nog nooit een voedingssupplement hebben verkocht, okay, maar daar wel interesse in hebben.
Ja.
Dat soort plekken zouden we heel leuk vinden. We hebben wel wat dingen geprobeerd. Bijvoorbeeld sportscholen en yogastudio's. Die hebben vaak al lopende samenwerkingen. En daar kom je dan gewoon niet doorheen. Zeker niet als klein merk.
Nee, want die lopende samenwerkingen betekenen ook dat zij geld moeten betalen aan de sportschool waarschijnlijk. Voor de verkoop.
Waarschijnlijk wel. Maar zover ben ik dus nog nooit gekomen.
Nee, snap ik. Je zei net Bever. Liever Bever dan?
Holland & Barrett.
Ja, precies. Bever, omdat is een daar koop je goede schoenen om mee te lopen.
Ja.
Door die natuur waar jouw spullen groeien.
Ja, je koopt er ook dit soort flessen. Die waar ik zelf een fan van ben. Maar allerlei dingen. Je ziet ook wel, we hebben aan het begin af aan heel erg gekeken. Ik moet zeggen, ik ben zelf mijn eigen doelgroep een beetje. Heel erg gekeken bij wie past dit product nou? Want we hebben het nu over een product wat vooral een aanvulling is op een gezonde levensstijl. Maar vooral dus ook heel erg op die natuurhoek zit. We hebben ook echt een heel natuurlijk product. Ja, we hebben één ingrediënt op de producten die puur zijn. Dat zie je bijna niet bij voedingssupplementen. Maar tegelijkertijd vinden we onszelf ook gewoon een heel stoer, leuk merk. We steunen dus bijvoorbeeld heel veel vrouwensporters, zoals skaters. Maar ook outdoor mensen met clubs, hikingclubs en dat soort dingen.
Ja.
Dat wel over de hele wereld. En ja, waar komen die mensen? En ik denk dus dat je die mensen eerder tegenkomt in de Bever dan per se in een reformwinkel.
Mm-hmm.
Maar we hebben dus nog geen retailerschap. Ik heb het nog niet kunnen testen.
Nee, precies. Want je bent je eigen klant. Heb je ook je eigen niet-klant? Zeg maar degene die af en toe zegt van ja, weet je, het zal wel, maar ik geloof het niet.
Ja, heel veel. Ik word heel snel over één kam geschoren met kwakzalvers en andere dingen. We leven natuurlijk in een tijd waarin er ook wel heel veel, zeg maar, ja, er popt overal wat op. Er zijn ook heel veel advertenties van merken die eigenlijk heel sketchy zijn. Als je dan doorklikt, worden heel veel valse beloftes verkocht.
Mm-hmm.
En dat zijn mensen ook een beetje zat. Daarnaast leven we dus heel erg in een maatschappij waarin, vooral hier in Nederland, mensen gewoon heel sceptisch zijn. Dus mensen zeggen eigenlijk altijd, waar is het wetenschappelijk bewijs?
Ja.
En ik zit heel erg ergens in het midden. Ik geloof heel erg in traditionele geneeskunde gecombineerd met de huidige wetenschap. Dus een soort mixmatch van die twee werelden. Anders had dit product ook niet kunnen bestaan. Want eigenlijk hebben wij een hele ingewikkelde machine om een natuurlijk proces na te bootsen.
Okay.
Om zo dicht mogelijk bij het pure product te blijven. Dus als mensen mij vragen om wetenschappelijk onderzoek, dan zeg ik ook altijd, ja, er is van alles. Maar vooral in Azië, heel veel wordt niet per se erkend door de Europese Unie bijvoorbeeld, omdat het niet hier wordt gedaan. Want wetenschappelijk onderzoek kost heel veel geld. Ja. En op het moment dat jij onderzoek gaat doen naar iets wat je kan groeien, ja, kurkuma zou je in theorie gewoon op je balkon kunnen groeien. Het is in Nederland een beetje ingewikkeld, maar het kan. Daar zit er geen geld achter, dus het wordt niet gefinancierd.
Ja.
Dus sceptische mensen zijn er heel veel. En ik denk dan ook heel erg van, ja goed, weet je, prima. Het is dan, als je het niet wil, dan hoef je het ook niet te kopen.
Nee.
Maar ze zijn er zeker.
Ja. En hoe bereik je die mensen desondanks?
De sceptische mensen?
Ja.
Nou, ik merk momenteel vooral dat als ik, mijn grootste bereik ligt toch wel echt wel op TikTok. Ik doe ook heel veel dingen vanuit een eigen account. Dus ik heb eigenlijk mijn Modder Subs account. Ik ben eigenlijk mijn eigen influencer, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb mijn Modder account.
Je bent je eigen klant en je eigen influencer.
Ja, goed. Grappig is ook, we werken dus wel eens met influencers. Sommige mensen benaderen ons ook. En heel veel van die meiden lijken heel erg op mij. Die hebben ook bruine krullen en tatoeages en doen dingen bij. Het is heel grappig.
Ja.
Dus TikTok eigenlijk via mijn eigen kanaal is het makkelijkst voor het Nederlanders. Want daar praat ik Nederlands. En dan hebben we voor internationaal hebben we dan Modder account en Instagram.
Mm-hmm, oké. Okay. En wat is de laatste keer dat je een reactie hebt gekregen van een klant?
Elke soort reactie?
Ja, maakt niet uit.
Oh, ik denk gisteren of zo nog. Ja. Misschien nog wel vandaag. Ik heb er nog niet op gekeken. Ik heb toevallig vorige week had ik een TikTok gemaakt dat mensen iets gratis konden proberen. Ja, we hadden gewoon een soort actie dat we dachten, hey, we willen eigenlijk op zoveel mogelijk in zoveel mogelijk keukenkastjes liggen tegelijkertijd.
Ja.
Dus ik dacht van, ik ga gewoon TikTok zeggen dat mensen iets gratis kunnen proberen. En dat liep echt zo storm dat ik hierna ook meteen weer naar kantoor moet om weer pakketjes in te pakken.
Ja, precies. Heel goed. En stel nou dat het in één keer vertienvoudigt, omdat er iets gebeurt en iemand maakt reclame voor Modder Subs en iedereen wil opeens Modder Subs.
Ja.
De koning staat op Koningsdag, hey, boom. Of Amalia, dat is toch beter volgens mij. Het is meer doelgroep, denk ik.
Mm-hmm.
Kun je dat dan aan? Als het in één keer 10 keer zoveel wordt?
Nou, dan zou het nu zijn, oké, we zijn sold out.
Ja.
Maar dan kan ik wel relatief snel dat wel aan.
Ja, en er is geen limiet.
Er is niet echt een limiet. Dat komt ook omdat onze leverancier werkt eigenlijk met heel veel verschillende kleine boeren. Dus ze hebben een heel groot netwerk aan heel veel kleine boerderijen.
Ja.
Dus dat betekent dat er eigenlijk overal wel iets vandaan te halen is. En zij kunnen in principe één keer zo'n die machine aanzetten. Dat duurt misschien 12 uur. Maar zij zijn vrij efficiënt en daar haal je heel veel product uit.
Mm-hmm.
Dus er is, uiteindelijk is er wel een limiet. Ik bedoel, je werkt met natuurlijke producten. Dus als de groei een keer tegenvalt of er zijn in Thailand ook best wel veel natuurproblemen.
Precies.
Dan zou dat wel zo zijn.
Ja.
Maar dan zouden die producten uitverkocht zijn. Okay. En dan focussen we op iets anders.
En als ik modderstubs koop, doe ik dan ook iets voor Thailand?
Ja, zeker. Ja. Ja, wij vinden het gewoon, of tenminste, wij vinden het heel belangrijk om dus ook die kleine boeren te ondersteunen.
Precies.
We leunen heel erg op de kennis van daar. En ik wil ook niet pretenderen dat ik het heb uitgevonden, want het is gewoon niet zo. Wij zijn er ook ingerold. Die mensen daar gebruiken dit al decennia. Dus voor mij is het heel belangrijk om lokale initiatieven te steunen. We werken dus ook alleen maar met kleine boeren. Heel veel mensen hebben een soort, ze werken met contract. Vaste contracten, dus krijgen gewoon een vast bedrag, ook als de oogst tegenvalt. En we zijn ook heel erg bezig met lokale initiatieven die bijvoorbeeld veel meer zitten op daar weer educatie geven over de natuur. Ook wildplukken, wat ik heel interessant vind.
Mm.
Dus op die manier probeer ik dus ook echt heel erg om wat meer een bewustzijn over natuur, natuurlijke producten, samenwerken met die natuur in plaats van er tegenwerken, bij de mens te krijgen. En dus zeker juist heel erg lokale en biodynamische boeren te steunen.
Maaike Spits, Moddersubs.
Ja.
Heel veel succes. Dank je wel. Fijn dat je er was. Ik hoop dat er nog heel veel klanten zoals jij naast jou komen staan. En ook jouw spullen gaan gebruiken.
Dank je wel.
Dank je wel. En dat was het voor deze week. De Ondernemer Live is er volgende week dinsdag weer. En dan net als vandaag in het tweede uur na een uurtje Business Mobility. Dank voor het kijken en het luisteren. Ik ben Thomas Hendricks. Tot een volgende keer.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.